Zoals gezegd is de schriftlezing uit 2 Samuel, hoofdstuk 7, de versen 1 tot 17. En in dit hoofdstuk gaat het over de toezeggingen over de voortzetting van Davids koningshuis. Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de Heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei de koning tegen de profeet Nathan: kijk nu toch, ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan. De Heer staat u immers terzijde. Maar diezelfde nacht richtte de Heer zich tot Nathan. Zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer. Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken. En heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen? Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde. En ik rechter over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap zenden. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt zal ik hem kastijden en met stok en zweep slagen zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken, zoals Saul, die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over. De tweede lezing is Jesaja 1. De versen 18 tot 23. De Heer zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Als zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Als zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken. Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven. Ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming. Het lot van weduwen laat hen koud.
Omdat voor hen geen plaats in de herberg was. We hebben nu al twee keer bij stilgestaan. We gaan dat nu voor de derde keer doen. Uiteindelijk op de kerstavond en de kerstmorgen komt die tekst langs en gaan we daar nader naar kijken. Nu dus naar aanleiding van de gelezen woorden uit 2 Samuel en Jesaja 1. We zingen, eerst na de preek is er een moment meditatieve muziek en daarna zingen we van Psalm 65 de versen 1 en 5. Wij mensen bouwen voor God een huis. Dat doen wij al eeuwenlang, vanaf dat men begon te bidden in de dagen van Enos. Tempels, kathedralen, heilige rivieren, kerkgebouwen, kapelletjes, grote Boeddha-beelden, weet ik veel. Maar wij bouwen letterlijk onze huizen. En daar zou God dan moeten wonen. We hebben zelfs als christen de neiging om de kerk het huis van God te noemen. Zotte manier van praten. Het is een huis van gebed. En God is er. Maar een kerkgebouw kan natuurlijk nooit God bevatten. Dat kan helemaal niet. Maar het zit ook mentaal in ons. Dat maakt niet uit, hè. Ik weet niet of jullie allemaal gelovig zijn en je leven aan Christus hebben gegeven. Maar al heb je dat niet gedaan, dan bouw je nog steeds een huis voor God. Dan is het weliswaar, zeg maar, een klein stalletje met kerst of zo. Of het is een vakje in de vitrinekast naast de wijnglazen waar God dan moet blijven staan. En als jij hem nodig hebt, dan komt hij er wel weer uit. Dat heb je in je gedachten zo gedaan. God heeft een plekje gekregen in jouw bestaan. En dat plekje, daar moet hij dan het mee doen. En that's it. Je kunt hem volgen, hè? Dus of je nou gelovig bent of niet. Sommigen zullen nu zeggen, ja maar die plek is heel groot, altijd, overal, weet ik waar. En andere mensen zullen nu bij zichzelf denken van, nou, ik denk af en toe aan hem, maar ik geloof niet eens dat hij bestaat. Dus er is een plekje in je brein waarvan je zegt, van daar zit God en die bestaat niet. Maar hij is er wel, want je spreekt wel over hem. Snap je? Dus wij bouwen allemaal onze huizen voor God. En het is natuurlijk heel leuk om dan te kijken, wat bedoelt Lucas nou als hij schrijft dat er voor hem geen plaats in de herberg was? Kun je zeggen, dat is een feitelijke constatering. Er is geen plaats. Nee, ja, dat zal best. Maar de Bijbel die geeft nooit zomaar dingen weer. Want wat voor zin heeft het om dat te vertellen als wij er niet over na zouden moeten denken? Oké. Vandaag hebben we twee lezingen. We beginnen bij David. Want David, die had alles voor elkaar. Dat zegt hij ook, hè. Kijk mij nou, Nathan. Ik woon in een cederhouten paleis. En daarvoor, moet je opletten, in 2 Samuel 7, heeft God daarvoor al een aantal dingen laten optekenen die hij gedaan had. Hij had alle vijanden tot rust gebracht. Hij had het volk een land gegeven. Hij had ze dit en hij had ze dat en hij had ze zus en hij had ze zo. En dan komt Nathan en David, die zitten samen een glaasje wijn te drinken of een beker wijn op het dakterras van het paleis. En dan zegt David opeens, kijk mij nou, Nathan. Ik stel me ook zo voor dat hij zo van het dakterras naar beneden keek en daar de tabernakel zag staan. Want die was er inmiddels, hè, in Jeruzalem. Dus zo naar beneden kijken en dan, kijk mij nou, ik woon in een paleis. En God, de ark van God staat in een tent. Ja, en Nathan, als een goede dominee, die zegt, doe wat je hartje ingeeft. Zeg ik ook heel vaak. Doe wat je hartje ingeeft. Met andere woorden, hij zegt er nog steeds bij, hij zegt er ook nog bij, want God heeft jou toch in alles gezegend. Dus Nathan, die geeft zijn eigen woord, cadeau, aan de vorst van Israël. Wat bedoel ik nou? Nou, hij levert zijn eigen denken in aan de koning. Want de koning zal het wel weten. God heeft hem geleid. God heeft de vijanden met David verslagen. God heeft vrijheid gebracht door het handelen van David. God heeft dit gedaan door David. God heeft dat gedaan door David. Dus als God tegen David zegt, nou moet je een paleis voor de ark bouwen, dan zal God dat wel zo. Dus Nathan denkt niet meer na. Nathan vergeet zijn eigen gave van het profetisch woord. En hij zegt tegen de koning, doe wat je hartje ingeeft. Ja, totdat God 's nachts bij hem aanklopt. En dan heeft hij, als profeet kom je af en toe niet aan slapen toe, dan heeft hij een heel gesprek met God. En God die zegt dan tegen hem, van joh, moet je luisteren. Wie heeft nou wat gedaan eigenlijk? Ik heb David dit. Dat moet je tegen David zeggen. Ik heb jou dit, ik heb jou dat, ik heb jouw zus, ik heb jou zo, ik heb jou een huis gebouwd, ik heb jou een land gegeven, ik heb jou achter de schapen vandaan gehaald, ik heb jouw zus, ik heb jou zo, ik heb alles gedaan. Waarom denk jij nou toch in hemelsnaam dat jij voor mij een huis voor mij? Lieve David, vanaf het allereerste moment dat de ark meeging met het volk van het verbond, heb ik in een tent gewoond. Dat begon in de woestijn tot op de dag van vandaag. Heb ik ooit tegen iemand gezegd, nou moet je een paleis voor mij gaan bouwen, zodat de ark daar een plek in kan hebben? En bovendien, jouw geschiedenis is jouw geschiedenis. Jij bouwt niet voor mij, maar ik bouw voor jou. Dan moet ik even stoppen. Ik begon de preek met te zeggen, wij mensen bouwen voor God een huis. En dat doen we allemaal. Ga die uitdaging maar aan. Kom maar eens even een beetje sparren. Een gesprek onder vier ogen over de bijpraatavond. Als jij bij jezelf denkt, van, dat is in mijn geval niet zo, want ik, God dit en God dat. Oké, dat is best. Kom maar even sparren. Ik geef je bijna op een briefje dat je erachter zult komen, dat ieder van ons, ik ook hè, dat wij allemaal een huis van God bouwen. Wij hebben allemaal onze beelden. Wij hebben allemaal onze deur waar God door binnen mag komen. We hebben ook de deur waar we God weer uitwerken. We hebben allemaal de zitkamer voor God en de slaapkamer. Dat hebben we allemaal geregeld. Maar God vraagt aan David, en wie bouwt nou wie een huis eigenlijk? Ga jij mij een huis bouwen? Met andere woorden, moet ik voldoen aan jouw geschiedenis? Moet ik mij laten vastzetten tussen jouw stenen? Moeten de mensen van jou gaan zeggen, wat een geweldig godsbeeld heeft die David. Wat had hij niet over voor zijn God? Moet je kijken naar die gouden kapitelen. Denk je David dat ik daartussen ga zitten? Nou, bouw ik het even uit. En dan zegt God, God slaat niet met zijn vuist op tafel, maar hij zegt dan tegen David, David, jouw zoon zal mij een huis bouwen. En dat is een heel gek stukje in de Bijbel. Want wij denken, zo snel bouwen wij huizen, dat Salomo is. Wij denken dat Salomo moet zijn, want die heeft toch de tempel gebouwd. En die heeft toch. Weten jullie dat Salomo onder een grote slavenarbeid de tempel heeft gebouwd? Wisten jullie dat? Dat het een van de wreedste koningen was van Israël? Dat kunnen jullie weten, want in de Bijbel staat dat als Salomo overlijdt met zijn 1000 vrouwen en zijn andere goden, dat de mensen, de oudsten van het volk, bij Rehabiam zijn zoon komen. En wat vragen ze aan Rehabiam? Maak het juk dat uw vader op ons legde lichter. Nou, dan doet hij dat niet. Maar zo hebben zij Salomo ervaren. Niks wijze koning. Wisten jullie dat voor de bouw van de tempel Salomo eiste dat je 2 jaar voor jezelf werkte en dan 1 jaar voor de tempel? Niks sabbatjaar. Iedereen die een baan heeft, moet je eens voorstellen dat je 2 jaar voor je eigen salaris werkt en 1 jaar alles bruto aan de kerk geeft. Ja, Salomo kon dat zeggen, ik niet. Ja? Maar zo'n lievertje was dat niet. Dus als deze woorden, jouw zoon, en ik zal trouw blijven en ik zal altijd, zijn koningschap zal nooit voorbij gaan. Als hij de fout ingaat, zal ik hem op zijn vingers tikken. Er staat niet Salomo, er staat de zoon. Maar hoor ik nou al langzaam komen dat God de grote zoon van David bedoelt? Dat het om een heel andere tempel gaat? En hoe kom ik daar nou op? Nou ja, door deze woorden natuurlijk, maar ook door Jesaja 1. Want Jesaja 1, en misschien wil je dit even bijpakken, als ik het ook zo snel weer kan vinden. Dan beginnen we te lezen bij vers 10. Bij vers 10. Moet je eens horen hoe God over de tempeldienst denkt. Zijn tempel, hè? Waarvan wij tot op heden denken dat hij Salomo de opdracht gaf om die te bouwen. Hoor de woorden van de Heer, leiders van Sodom. En hij heeft net heel Israël uitgemaakt voor erger dan Sodom en Gomorra. Geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Dat is dus Israël, hè? Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren, het bloed van stieren, rammen en bokken, wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en shabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Enzovoort, enzovoort. Nou, in het Hebreeuws, dat mag ik aan, voor de mensen die Hebreeuws lezen, die kunnen dat thuis nakijken. In het Hebreeuws staat echt, daar staan woorden, wij zouden woorden gebruiken als ik word te kotsmisselijk van. Echt dat je het in je buik voelt. Zo walgt God van die tempel. Zou het nou werkelijk zo zijn dat God aan Salomo heeft gevraagd om een tempel te bouwen? Zou het nou werkelijk zo zijn dat God aan ons vraagt om voor hem een tempel te bouwen waarin hij wonen kan? Laten we nou eens even eerlijk zijn. Wij hebben toch allemaal al onze voordeur en onze achterdeur. Op het moment dat de dingen anders gaan dan dat wij ze gewend zijn. We hebben bijvoorbeeld geen leerregels gelezen deze dienst. Ja, want dat doen we normaal gesproken wel. Niet gedaan. Nou, misschien voel je je al helemaal niet meer thuis. Want we moeten toch elke zondagmorgen wel of de 10 woorden of een ander onderwijzend gedeelte lezen. En anders is het niet goed. Dat is één van die stutten waarmee jij een huis voor God bouwt. Ja, maar we hebben toch onze regels en onze gewoontes. Je kunt toch niet altijd maar weer opnieuw het wiel blijven uitvinden. Als je elke keer iets nieuws doet, dan raken we toch onze weg kwijt. Dan raken we toch onze God kwijt. Dan raken we toch weg bij de Bijbel. Ja, maar wat zeg je nou eigenlijk? Je zegt dat als het niet gaat zoals jij het in gedachten hebt, zoals jij het gebouwd hebt. Jij, wij, ik, samen. Dat we dan God kwijtraken. Meen je toch niet? Denk je dat nou werkelijk? Dat als het opeens even anders gaat, of dat als de liederen opeens in een andere taal zijn, omdat er ook anderstaligen bij ons zijn, of weet ik wat er gebeurt, dat je dan God zou kwijtraken? Wie denk je dat God is, joh? Dat hij gebonden is aan jouw taal? Kom nou toch. Aan jouw liedboek? Ben je dat toch helemaal raar? Dat zegt God tegen David. David, nou ja, in mijn termen dan, wie denk je dat je bent? Ik bouw voor jou een huis. En niet andersom. Dus de profeet Jesaja, ja, die moet dat woord overbrengen. Net als Nathan dat woord naar David moest overbrengen, moet de profeet Jesaja nog veel scherper woord overbrengen. Dat God tegen ons zou zeggen, jullie collectes, Jullie orgelgitaarmuziek of jullie niet meezingen, wel meezingen. Ik walg ervan. Dat is toch niet waar, hè? Ben je elke zondagmorgen trouw hier in de kerk? Of heb je elke zondagmorgen doe je moeite om om 9:30 bij het internet te zitten? Krijg je deze preek? Dat God walgt van. Ja, wacht even, niet te snel afhaken. Want wat zegt God nou eigenlijk? Jesaja, God zegt door Jesaja heen, dat hij niet in jouw gebouwde huis wil wonen. Maar tegen David had hij al gezegd, ik zal jou een huis bouwen. En dan moet je even opletten wat er gebeurt. Pak Jesaja 1 er maar bij, want het is een vrij... Ik ga nu voor velen iets zeggen waar je naar alle waarschijnlijkheid nog nooit zo over na hebt gedacht. En moet ik even zoeken. Ja, vers 18. Vers 18. Daar staat, de Heer zegt, laten we dan eens zien wie er in zijn recht staat. Nou, daar denk ik al bij, dat vind ik jammer dat het er zo staat. Want er staat een veel makkelijker woord. Het woord is veel toegankelijker voor ons. Het is geen rechtszaak. De Heer zegt, kom eens even mee redeneren. Van gedachten wisselen. Dat is dus niet zo fel van hij de rechter en wij moeten ons verdedigen of zo. Want dan heb je al meteen de hakken in het zand. In het Hebreeuws staat een woord van, joh, kom eens even mee redeneren. Kom er nou eens even bij, kom eens even in de kring, doe eens even mee. Ja, zo. En dan staat er in onze vertaling, en dat is echt wereldwijd, en hij is zo fout als ik weet niet wat. Al zijn je zonden als scharlaken, ze worden als sneeuw, wit als sneeuw. Ik wacht hier even, want wat roept deze vertaling op? Dat ook al ben je nog zo zondig, ook al is er nog zoveel ellende door jou veroorzaakt, ook al is de naam van God nog zo onteerd, dat je toch zult worden vergeven. En ik heb ook wel mensen horen zeggen, ook predikanten, preken gelezen, die allemaal zeggen, wat een troost dat je niet zo zwaar gezondigd kunt hebben, of er is toch vergeving. Maar dat staat er niet. En dat kunnen jullie ook weten, want er staat namelijk in een aantal versen achter elkaar dezelfde woorden, dezelfde constructie. We lezen ze even helemaal. Hier staat dus, al zijn je zonden als, en dan even verder, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zal je vallen door het zwaard, de Heer heeft gesproken. Wat staat er? Eigenlijk zou er in de vertaling moeten staan, als je zonden rood zijn als scharlaken, zullen ze worden wit als sneeuw. Als ze rood zijn als purper, dan zullen ze worden als wol. Dat woord wit staat er helemaal niet, als wol. 4 keer dezelfde constructie. Als je koppig bent, als je luistert, als je zonde en als je zonde. 4 keer dezelfde constructie. En dan in de eerste 2 keer vertalen wij ze anders. Maar wat staat er? Als jouw zonden rood zijn. En dat ga ik uitleggen. Want de meeste van je enkeling weet het al wel, maar de meeste van jullie weten niet wat rode zonden zijn. Rode zonden, vroeger kwam je in de tempel en dan was daar het zondoffer. Nou ja, ik zal heel veel details besparen, maar iets van het bloed van het zondoffer, wat jij dus bracht, hè, als voldoening voor je zonde, iets van dat bloed, dat werd gesprenkeld op jou als teken van verzoening. Hè. Dus de priester, die sprenkelde dat zo over het volk. Dat wil zeggen, dat als jij de tempel weer uitging, en de meeste mensen die droegen toen bijvoorbeeld het gebedskleed, vaak wit, ja, dan zag je, als iemand de tempel uitging, dat er rode vlekjes op je kleren zaten. Rode vlekjes. Dus dat gebedskleed, dat ging natuurlijk mee naar de synagoge, dat ging mee naar je werk, dat ging mee. En overal zagen de mensen die rode vlekjes zitten. Wat zijn die rode vlekjes? Dat zijn beleden zonden. Snap je die? Je bent naar God gegaan, je hebt je zonden beleden. En het bloed van het lam of van het offerdier, van het zondoffer, is daarover gesprenkeld. En alle mensen konden zien, deze meneer, mevrouw, deze broederzuster heeft rode zonde. Wie snapt dit niet? Want anders snap je de rest van de preek ook niet. Ja? Ja, maar gewoon ja zeggen, anders ga ik vragen, leg het dan eens uit. Hè? Ja, we zitten niet op catechisatie gelukkig. Ja, oké. Goed. Ja? Dus met andere woorden, De profeet Jesaja die zegt iets heel indringends. Hij zegt, kom nou eens even meeredeneren, zegt God. Hé, jouw zonde. Heb jij die uitgesproken voor God? En dan bedoel ik niet zo'n woordje als van, Heere, vergeef ons onze zonde in Jezus naam, amen. Want dan vraagt God ogenblikkelijk welke zonde. Ja, want zo'n grote vergaarbak met zonde uitgieten voor de troon van God. Ja, ho, wacht even. Nee, want God doet ook heel veel goed en jij gaat geen zonde noemen wat God goed noemt. Hè? Dus vertel mij je zonde. Dat zijn beleden zonden. Vertel ze. Ja, Heere God, ik heb ook vandaag weer op het internet niet de sites kunnen loslaten waar ik altijd naar kijk. Oké. En, Heere God, de flessen gingen deze week toch weer sneller leeg dan dat goed voor mij en mijn gezin was. Oké. Ik heb toch wel erg lopen treiteren, God. Oké. En dan komt het bloed van vergeving over je heen. Waarom? Omdat ik er niks anders mee kan doen. Je hebt het gedaan. Ik heb het gedaan. Je hebt het beleden voor God. Ik heb het beleden voor God. En beleiden voor God is dat je je zonden bij God legt. en er dan ook van afblijft. Maar hoe weet je nou dat God niet als een grote rechter achter je aankomt met een guillotine om jou alsnog te straffen voor je zonde? Dat mag de priester doen. Het bloed van het offerlam op jou sprenkelen, zodat iedereen kan zien, blijft van die man of vrouw af. Dus als jij morgen op je werk komt en jij hebt afgelopen week Jan of zeg maar de secretaresse of weet ik wie ontzettend lopen sarren. En jij bent bij God geweest en jouw zonden zijn rood geworden. Vraagt Jan aan jou, wat doen die spatjes op jouw kleed? Jan, ik heb gisteren tegen God toegegeven dat ik jou ongelooflijk slecht behandeld heb afgelopen week. En dan zul je merken wat vergeving is. In wat voor huis jij komt leven. Dan zul je merken dat Jan niet jouw handen afhakt. Maar dat hij in zijn woorden en daden ontroert de liefde van God vormgeeft. Dan kun jij opeens blijken te leven in de vergeving die door Jan heen tot jou komt. Je zonden zullen wit zijn. Als je zonden rood zijn, zullen ze wit zijn. Niet zullen ze worden, nee, ze zullen wit zijn. Als je zonden als scharlaken zijn, dan zullen ze als wol zijn. Niet als witte wol, maar als wol. En waarom staat dat er? Omdat je het dragen kunt. Omdat je erin kunt wonen. Omdat het je warmte geeft. Omdat je door de koude nacht van deze aarde heen komt. En nou zal ik stoppen met preken, want ik kan nog veel meer vertellen, ga ik niet doen. Maar één ding nog. Want wij gaan namelijk zometeen het avondmaal vieren. Snap je nu waarom ik aan het begin zei bij die woorden van Nathan, het zou best wel eens kunnen zijn dat Nathan de grote zoon van David bedoelt. En dat doelen we op Jezus Messias, hè? Op Christus Jezus, daar doelen we dan op. Waarom? Omdat Jezus Christus onder ons heeft laten zien deze woorden van Jesaja. Wij mensen hebben ontzettend moeite om de woorden van God te geloven. Als we het niet zien, dan geloven we het niet. Nou, Jezus heeft het laten zien. Hij zegt, breng mij jouw zonde tot en met moord toe, want ze hebben hem vermoord. Ja? Dus tot en met moord toe mag jij jouw zonden bij mij brengen. Jezus bestierf het zelfs onder de zonde. Zijn bloed vloeide onder onze zonde. En zijn lichaam begaf het onder onze zonde. En wat was het eerste woord dat hij sprak toen hij ons in de opstanding weer tegenkwam? En dat moet je uit je hoofd weten. Wie? Vrede. Vrede voor jou. Tot in eeuwigheid. Hij sprenkelt zijn bloed op jou. Zodat mensen kunnen zien. Deze mens is gekocht en betaald door Christus Jezus. Deze mens leeft in het koninkrijk van onze God. Hij heeft voor God geen huis gebouwd. Maar God heeft in Christus voor hem of haar, voor jou, voor mij, een huis gebouwd. Christus Jezus, onze Heer. Amen.